veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Ik probeer mijn kinderen te leren dat er verschillende manieren zijn om geld te verdienen. Je eigen uren, in- en verkoop, maar ook investeren. En dat ze alle drie heel goed naast elkaar kunnen lopen. En ja, en stel dat dat een keer zou gebeuren. Dat de hele huizenmarkt finaal naar niks zou gaan. Ja, ik ben ook met niks begonnen. En kijk aan de kennis ik dan heb opgedaan. Ja, ik bied die zekerheid. Ik vind het prima dat ze nog een half jaar daar willen wonen. Maken we er gewoon afspraken over. Ik kan ook binnen een maand afnemen als het moet. Dus die flexibiliteit en die zekerheid kan ik dan bieden. En daar haal ik uit dat je gewoon heel erg intuïtief moet proberen te zijn. En dat vind ik ook wel heel spannend. Maar dat probeer ik wel heel erg. Je intuïtie te volgen. Dat kleine stemmetje in jezelf. Om dat te horen. Daarna ook naar te luisteren. Heb ik best wel vaak gedaan de laatste 2 jaar. En is me erg heeft me veel geholpen.
Je wilt financiële vrijheid. Maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. In Zo Word Je Steenrijk.
Ja, welkom. Daar zijn we weer bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. En vandaag gaan we het over een heel interessant onderwerp hebben. Wat mij heel erg nauw aan het hart ligt. Namelijk vastgoed beleggen. Maar niet alleen dat, ook iets anders, namelijk financieel onderwijs voor kinderen. Dat doe ik met mijn gast van vandaag uiteraard. En op haar 29ste kreeg zij een gigantische wake-up call. Ze noemde het zelf zojuist tegen mij een kras op haar ziel. Nou, wat dat precies is en wat de impact daarvan geweest is op haar leven, dat ga ik haar uiteraard vragen. Ze is sinds 2 jaar tijd een vastgoedbelegger en heeft daarmee nu al meer verdiend. Een dubbele van wat ze ooit verdiende als schooldirecteur. Bovenal is ze moeder. Ze heeft in de paardensport gezeten. Is 5 jaar zelfstandig. Nou, een heleboel dingen om te vragen en om het over te hebben. En dat ga ik vandaag doen met Jennifer Barels. Welkom.
Dankjewel.
Ja, de eerste podcast voor jou. Superleuk dat je ja hebt gezegd. Echt pas een paar dagen geleden. Het is nu donderdag voor de luisteraar. We hebben elkaar afgelopen zaterdag op het Vrijheid Vastgoed evenement, de barbecue en de borrel gesproken en gezien. En het thema van de avond was de verborgen schat. Dat had te maken met de locatie waar we waren, het schateiland. Ja, en jij was toch wel mijn verborgen schat van die avond, durf ik te zeggen.
Ik voel me vereerd.
Want jij kwam naar me toe. Je was er als introducer met iemand meegekomen. Meestal zijn onze evenementen besloten, maar die avond niet. En jij kwam naar me toe en gaf sowieso aan dat je vaak deze podcast met veel plezier luistert. Maar je had ook een heel mooi boek voor me meegebracht. Jouw kind, een financieel vrije toekomst. Ja, toen duurde het niet lang bij mij dat ik zei van, joh, wil je daar meer over vertellen in de podcast? Want ik vind dat financieel onderwijs sowieso belangrijk, maar zeker voor kinderen. Dus dank je wel dat je die uitnodiging hebt aangenomen.
Graag gedaan.
Ja.
Ja, leuk.
Hey, wat... Hoe heeft jou, als we het hebben over kinderen en over jeugd, hoe heeft dat op financieel gebied bij jou thuis? Hoe is dat gegaan?
Ik heb het altijd heel goed gehad, kan ik wel zeggen. Er kon veel, we mochten veel.
Ja.
Er werd niet zo over gepraat, dat niet. Wij hadden eigenlijk alles wat ons hartje begeerde, inclusief ponies en dergelijke.
Ja.
Dus echt wel gaaf, geweldig. Het was niet zo dat wij wisten
waar die ponies vandaan kwamen.
Nou, inderdaad. Ja, mijn ouders hebben een schildersbedrijf altijd gehad. En een glaszet service, een winkel. Mijn vader is vorig jaar overleden, maar dat hebben ze altijd samen gedaan. En wat ik van hun wel heb meegekregen, heel onbewust, want er is nooit over gepraat, maar is heel hard werken. Dat heb ik echt gezien. Dat heel veel brengt. Werk doen wat je ligt, wat je leuk vindt. tegenslagen maar... hebben ze ook meegemaakt, ook financieel. Dan toch door en daar weer van leren.
Ja, ja. Dus er zijn een hoop positieve dingen, denk ik, als ik dat zo hoor, die je daarvan hebt geleerd, die je hebt meegekregen.
Ja.
En een paar dingen waarvan je misschien gedacht hebt van, nou, dat kan misschien ook anders. Of dat...
Nou, het was niet zo dat wij het gesprek hadden over geld of waar komt geld vandaan? Welke manieren kun je geld verdienen?
Nee, en het stuk tijd verkopen voor geld, dus hard werken.
Klopt, ja.
Komen we zo op, maar ja. Je hebt wel gezien de laatste 2 jaar dat dat ook
anders kan. Ja.
Ook daar heb je veel tijd en energie in gestoken natuurlijk. Maar, zeker. Ja.
Ja, dat heb ik ook in het boekje geschreven. Ik probeer mijn kinderen te leren dat er verschillende manieren zijn om geld te verdienen. Je eigen uren, in- en verkoop, maar ook investeren. En dat ze alle drie heel goed naast elkaar kunnen lopen. En ook alle drie heel leuk zijn als je dat maar zo weet te doen. Op de manier die jij bij jou past en waar jouw kwaliteiten bij tot uiting komen.
Ja.
Dat is helemaal niet makkelijk. Het is een zoektocht. Het blijft een zoektocht. Wel een hele leuke zoektocht.
Dus jij hebt er nu op hun leeftijd, hoe oud zijn je kinderen?
11 en 12.
Tijn
van 11 en Caroliese van 12.
Die heb jij nu al geleerd van, nou ja goed, er zijn 3 manieren om geld te verdienen. Als eerste zei je het verkopen van je tijd.
Ja.
Dus een salaris, een loondienst of zzp'er. Ja,
denk aan huidje voor karweitje, auto's wassen enzovoort.
Ja.
Pannenkoeken bakken, ja.
Pannenkoeken bakken, ja? Krijgen ze
ja,
daarvoor betaald?
Ja, doet mijn dochter, ja. En dan heeft ze een flyer en die
als ze bakt
het
en dan
in, ze bakt het en ze verkoopt het. En dat is een heel
en dan kom je eigenlijk bij punt 2, wat je noemde inkoop, verkoop.
In een verkoop.
Ja. Dus je koopt iets in voor 1 euro, je verkoopt het voor 2.
Ja.
En de derde, investeren.
Ja, ik denk niet dat ik dat... Het is niet zo dat ik dat met ze opzom aan de keukentafel of zo. Maar het zijn dingen die we doen samen.
Ja, en dat is misschien eigenlijk veel beter
dat
dan
denk ik,
in plaats van
ervaren.
Hun daar theorie over te geven.
Ja, daar geloof ik niet zo in.
Dat je het gewoon doet.
Ja,
ja.
Zeker met kinderen.
Ja, nee, je zei dat al even voordat we de opname begonnen. Hè, van ik zie heel veel mensen die heel veel theorie tot zich nemen. Boeken lezen, cursussen volgen, filmpjes kijken, maar er vervolgens niks... mee doen en dat jij dat niet dat je dat niet begrijpt, toch?
Ja, nou, tijdens die netwerkborrels of evenementen, heel vaak denken mensen van, ik heb eerst geld nodig, ik moet een flink bedrag op de bank hebben staan. En ik heb heel veel kennis nodig, ik moet trainingen volgen. Vind ik ook hartstikke goed, daar niet van. Maar punt over tot actie stagneert dan, want ze hebben niet dat pand gevonden. Want dat kost ook heel veel tijd en energie. En dan denk ik, ga daar eerst je tijd en energie in steken. En dan per pand onderzoeken, is dit interessant? Waarom wel, waarom niet? En dat, ja, dan kom je een pand tegen dat inderdaad interessant is. Doorpakken. En dan komt de kennis en het geld. Is wat makkelijk gezegd nu.
Ja.
Maar ik denk dat de focus veel meer moet gaan naar het vinden van panden. In het geval van vastgoed. Dan in het eerst verzamelen van geld.
Ja. Nee, het is goed denk ik om wel een stukje context te hebben, een stukje basiskennis. Dat als je zo'n, voordat je een pand gaat zoeken, dat je wel weet wat voor een pand je moet zoeken.
Ja, waar je past.
Waar je op moet letten, waarbij je past. Alleen, je moet daar niet te lang in blijven hangen inderdaad. Hè? Want ik zeg altijd, je bent nooit uitgeleerd. Je kan afstuderen in vastgoed, boeken overschrijven. Maar dat gaat je inderdaad niet het resultaat opleveren.
Dan ben je nog niet onderweg.
Nee.
Nee.
En de grootste lessen, die ga je uiteindelijk leren door het te doen in de praktijk.
Ja, ik denk dat je soms nog beter je eerste pand dan maar niet dat de topdeal was. Maar dan ben je in ieder geval wel onderweg.
Nee, dat zeg ik ook altijd. Ik zeg grote kans dat je eerste beleggingsobject, dat niet je allerbeste zal zijn. En dat is ook logisch, want als het goed is groeien met elk pand en leer je weer nieuwe dingen.
Ja, eens.
Dus...
De meest spannende, denk ik. Ja, op een gegeven moment moet je moet daar doorheen. Een keer ja zeggen.
Nou, ik denk dat antwoord is ook op jouw vragen van hoe zit dat dan? Of waarom doen mensen dat? Het is natuurlijk veel veiliger om een boek te lezen of een YouTube filmpje te kijken of een cursus te volgen. Dan daadwerkelijk met een stapel flyers erop uit te trekken. Of een deal sourcer of een makelaar te gaan bellen.
Ik zie me nog lopen met die flyers. Ook samen met mijn kinderen.
Ja.
Want de eerste keer zo ongemakkelijk. Dan loop ik hier. Maar wat heeft het geloond? Wat zijn we beloond?
Ja, wat heeft het jou opgeleverd?
Ja, veel panden.
Ja.
Ja, heel veel mooie deals. Soms voor mezelf was het op dat moment dat lukte. En anders voor een ander. En dan was er een interessante commissie. Waardoor ik ook na een paar keer weer het volgende pand aan kon kopen.
Ja.
Ik had altijd mijn kinderen mee. En als er dan iets voortkwam uit ons flyeren, dan hebben zij ook flink gevoeld.
Dus jij ging samen met hun flyeren?
Ja.
Was dat gewoon om hun dat te leren? Of betaalde je hun daarvoor?
Was ook hartstikke gezellig. Nee, ik heb hun niet betaald. Pas als er een deal uitkwam.
Ja.
Maar dan heb ik ook flink betaald. Dan heb ze €150 gegeven per deal die er uit dat flyeren kwam.
Dus je betaalde naar resultaat?
Ja.
En wil ook daarmee dat aan hun dan zeg maar
het was
mee...
ook heel leuk. Het was ook heel gezellig.
Hoe vonden zij dat dan? Want ik ken weinig ouders die tegen hun kinderen zeggen van... jongens, het is weekend, we gaan lekker even flyeren op zoek naar vastgoeddeals.
Ja, weet ik niet. We gingen ook altijd wel dan even gezellig een ijsje eten. We hadden de leukste muziek op.
Ja, je moet er ook een feestje van maken.
Ja, ja. Mijn gevoel zegt dat ze niet laten terugkijken van... gat, zie, moesten we toen? Dat denk ik haast niet. En de reden dat ik ze zo flink beloonde is... Dat vind ik soms heel moeilijk te verwoorden. Maar ik zie nu heel veel mensen die geven dan hun kind een paar euro zakgeld. Maar ik wil graag dat hun norm niet een paar euro is. En ik wil graag dat ze niet denken dat 15 euro veel geld is. Want dat is het niet. Tegenwoordig kun je twee blokken kaas kopen van 15 euro.
Ja.
Dus daarom gaf ik ze €150. Dan kun je tenminste wat. Ja. Dan kun je tenminste dromen en creatief zijn en... Ja.
In de hoop dat zij gaan nadenken over hoe ze van die €150 €1500 kunnen maken.
Ja, ja, zij investeren ook mee. Op het gegeven moment gingen ze dat vragen. Zijn we gaan nadenken van hoe zouden we dat kunnen doen? En we hadden vanaf hun geboorte €50 per maand automatisch gespaard. Nog niet wetende hoe of wat. We dachten nou, staat er een klein potje per kind. En op een gegeven moment, ik denk dat ze 8 en 9 waren... En toen gingen ze vragen van, maar kunnen wij dat ook? Kunnen we ook een appartement kopen? Dus ik moet al heel erg lachen om die vraag. En tegelijkertijd wil ik ze ook graag serieus nemen. Ik zei, nou, daar gaan we over nadenken. Dus toen hadden ze allebei iets van €6000. Dat hebben ze in een appartement gestoken. Hebben we ze 10% rente gegeven. Dus dat was hun maandelijkse cashflow. Daar starten we mee.
Ja.
Toen hebben we een jaar later hebben we dat pand, toevallig was dat pand, hebben we verkocht. En daar hebben we een kwart 25% winst op gemaakt. Toen hebben wij de kinderen ook 25% winst gegeven op hun geïnvesteerde vermogen. Ja. En zeiden we, nou, wil je dat weer of wil je iets anders? Hè? Ben je misschien nieuwsgierig naar iets van aandelen, crypto, goud, zilver?
Nee, maar nee. Maar vastgoed.
Ja, ik ben bang dat ik daar een beetje mee besmet heb. En toen ging het weer voor vastgoed. Dus toen hebben ze weer geïnvesteerd. En mijn dochter heeft dondersgoed in de gaten. Die verdient nou €97 in de maand aan cashflow. En die weet heel goed dat als ze dat niet opmaakt, dat ze dat weer kan investeren. En dat ze daarmee compound interest toepast. Waardoor het behoorlijk groeit.
Ja, dus voor degene die nog wat minder, die net in het wereldje duiken en het begrip compound interest nog niet kennen. Samengestelde rente, dus het rente op rente effect.
Exact.
Er zijn discussies over of Einstein inderdaad gezegd heeft dat het achtste wereldwonder is of niet. Sommigen zeggen dat het niet, dat hij dat nooit gezegd heeft. Maar in ieder geval is het een mega mooi als je dat door hebt en als je dat op jonge leeftijd al inziet en toepast ook.
Ja, mijn zoon die is zich wat minder bewust van dat rente op rente effect, maar die steekt het veel al in dingen voor zijn vlog en voor zijn YouTube kanaal. Irontine, voor wie het... ik promote hem gelijk
even. Zeker, hartstikke goed. Ja,
en hij wil graag vlogger worden.
Trotse
en...
moeder moet je dat... Ja, dat ben ik. Natuurlijk. Dus nog één keer, wat is de...
Irontine.
Irontine.
I-R-O-N en dan Tijn. T-H-I-J-N. Irontine. En daar is hij dan... Hij is zo creatief bezig. Hij is aan het editen. Hij zet de muziekjes onder. Grapjes zitten erin. Ja, ik ben heel trots op.
Ja, snap ik. Ja. Ja. Maar hoe mooi is dat je dat als moeder met je kinderen of als... gezin kan doen. Ik denk niet dat zij op dit moment is dat voor hun natuurlijk normaal. Maar ik denk dat zij misschien wel als ze bij hun vriendjes of zo kijken of daarnaar vragen, dat ze erachter komen dat het niet normaal is. En anders dan beseffen ze zich dat in de toekomst wel.
Ze vroegen op een gegeven moment ook van waarom krijgen wij geen zakgeld?
Ja.
En dat vind ik dus een heel interessant fenomeen, zakgeld. Want ik vind dat een afhankelijk iets. Ik zie ook heus wel voordelen en ik snap ouders wel. Maar ik denk, waarom zou je dat doen, hè? Volgens mij, ik heb de definitie opgezocht. En dat is eigenlijk geld voor niet daadkrachtigen. En daarmee vind ik dat we ze onderschatten. Ik heb me vroeger best wel onderschat gevoeld. Ik wil nu niet zielig overkomen. Maar ik denk dat ze kinderen veel meer aankunnen en veel meer begrijpen dan dat wij beseffen.
Zeker, ja.
Ja, dus dan denk ik, waarom zou ik... Met zakgeld impliceer je misschien ook onbewust dat geld verdienen niet leuk zou zijn, hè? Of dat het moeilijk zou zijn. Maar het is juist wel leuk en het is juist gemakkelijk. Als je maar doet waar jouw kwaliteit ligt.
Nee, ik zit daar de laatste tijd natuurlijk ook meer over te denken. Kijk, mijn kinderen zijn 2,5. Die zijn nog niet op een leeftijd dat zakgeld... ze zeggen wel dat als papa gaat werken, dan ga ik ijsjes verdienen. Nou, dat vind ik ook een hele leuke. Dus kom ik thuis en dan zeg ik, nou, ik heb weer veel ijsjes verdiend vandaag. Maar ja, eigenlijk als je zakgeld zomaar geeft, dan maak je iemand afhankelijk van jou. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan sommige mensen die misschien steun, overheidssteun of wat dan ook. Dus dat vind ik niet helemaal oké. En als je er een actie tegenover stelt, dan ben je eigenlijk, ga je al in, dan heb je een beetje dat loondienst, het verkopen van je tijd voor geld. Dus ik denk dat je gewoon tegen hun kan zeggen van, nou, ik heb iets veel beters dan zakgeld voor
jullie. Wij werken nu op deze manier met investeren in vastgoed. En mijn dochter verdient geld met haar sport. Dat is ponyruiter en die wint hele leuke bedragen op wedstrijden. En mijn zoon wil dat graag met vloggen gaan bereiken. En denk ik, ja, graag.
Dus ze zijn al vastgoedinvesteerders, vastgoedbeleggers op die leeftijd. En kennen het begrip cashflow al.
Ja, dat klopt, ja.
En ze zijn aan het ondernemen. Of kijken naar mogelijkheden om zelf een soort van...
Mijn zoon verkoopt ook altijd een compliment voor 50 cent op een braderie of een markt. En dan loopt hij met dat bord en dan heeft hij zo'n schattig gezicht. En hij geeft ook de mooiste complimenten. Niet alleen over uiterlijk, maar ook of iemand heel mooi lacht. Dan denk ik, wauw, daar hebben mensen graag 50 cent voor
over. Ja, snap ik. Misschien wel 5 euro.
Maar creëert hij dus geld met niets in feite.
Ja, ja, het hoeft alleen het idee te hebben, bordje te maken.
Ja.
Is dat ook wat is een les die wij als volwassenen daar misschien uit kunnen halen? Maken wij het niet gewoon onnodig moeilijk?
Ja, en ik denk dat we heel erg onszelf laten meezuigen in de waan van de dag. En deels ontkomen we daar ook niet aan. Maar ik denk dat het blijvende uitdaging moet zijn om daaruit te ontstijgen. Doe ik nog wel de dingen? Maak ik wel de keuzes die echt bij mij passen, waar ik echt gelukkig van word.
Ja.
Ja, we hadden het inderdaad al even over dat de woorden druk en burn-out, dat eigenlijk twee woorden zijn. Ik zou ze liever nooit meer horen. Ja.
Nee, want iedereen heeft tegenwoordig over, dat lijkt mij echt, ik zei laatst ook tegen iemand van, joh, het is bijna bijzonder als je geen burn-out hebt of het is echt ongelooflijk.
Ik gun het mensen zo dat energie oplevert wat ze aan het doen zijn. Niet alles, want dat kan niet. Dat geldt voor mij ook. Ik hou er helemaal niet van om met financieringsaanvragen bezig te zijn. Of nee, ik moet soms zelfs beleidsstukken schrijven voor scholen. Nou, dat is niet mijn favoriet. Hoort erbij. Maar het moet wel echt wel minimaal in balans zijn.
Ja. Apart. Ja. Hey, en even terug naar dat vastgoed. Want dat is iets dus van de laatste twee jaar. Hoe ben je daar bij terecht gekomen überhaupt? Waar komt het vandaan?
Ik merk dat ik gelijk denk...
Ja, nee, ik zie je. Je gaat er even goed voor zitten.
Ja, ik word daar heel gelukkig van. Ik ben 5 jaar geleden gestopt met mijn baan als directeur van een school in voortgezet onderwijs.
Ja.
Ik voelde mij daar een beetje... Nou, ik voelde me niet vrij genoeg om te ondernemen. En toen dacht ik, wat ga ik dan doen? Toen heb ik een aantal mensen in mijn omgeving gevraagd van... Waar vinden jullie dat ik goed in ben? Hè? Waar zou je me voor inhuren? Nou, daar kwamen dingen uit van... Nou, je kunt goed netwerken, je bent daadkrachtig. En toen dacht ik, hoe ga ik die kwaliteit, en creatief noemden ze... Hoe ga ik dat nou omzetten naar een bedrijf? Want ik wil nu voor mezelf gaan werken.
Ja.
En waar zit mijn pijn? Nou, die zat heel erg in het beroepsonderwijs... dat ik vind dat er veel te veel tussen 4 witte muren plaatsvindt. Ik vind dat de jonge luid zijn allemaal doeners. Niet voor 2, 3, 4. Ze willen gewoon graag aan de slag. En dat is ook wat dit land nodig heeft. Dus toen ben ik voor scholen gaan werken. Maar op dat moment was ik ook aan het kijken van... als ik mezelf verzeker voor arbeidsongeschiktheid... wat gaat dat dan kosten? Nou, daar schrok ik heel erg van. Ja. Ik heb dat ook niet gedaan. Ja, is dat verstandig? Ja, ik heb het heel bewust niet gedaan. Ik ben wel met een broodfonds in een broodfonds gestapt... wat ik een geweldig initiatief vind.
Ja.
Maar goed, het is voor 2 jaar geweldig. En daarna loopt dat niet meer. Dus en ik had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering... en ik bouwde vanaf dat moment geen pensioen meer op. En toen heb ik in mijn jaardoelen, die schrijf ik altijd in december. Toen heb ik in 2019 voor het eerst opgeschreven. In 2020 ga ik passief geld verdienen. Ja. En als je dan zo'n zaadje plant, zo werkt het tenminste bij mij. Hè, dan ga je in de loop van de tijd, ben je daar meer op gespitst. Van hoe, op de manieren waarop dat dan kan. Valt je dat meer op? Nou, en toen kwam ik dingen tegen.
Maar Jennifer, even één stap terug. Hoe was je bij dat passief geld verdienen gekomen? Ja, had je daar iets over gelezen of over gehoord? Of?
Eerlijk gezegd weet ik dat niet meer zo goed.
Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn in Nederland die denken in december van ik schrijf
ik lees heel veel. Ik lees heel veel. Ik denk dat ik het uit boeken heb gehaald. Of dat dan Robert Kiyosaki was.
En je dacht, nou, dat lijkt me wel wat. Dat wordt doel voor 2020.
Ja, ik dacht, maar dat moet ik ook kunnen. Dat moet daarnaast. Dus toen op een gegeven moment in juli, iets eerder in mei denk ik, had ik iets van 25.000 euro gespaard. Maar ja, dat moet ook. Hè. Als je geen pensioen of arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt, dan moet je op een gegeven moment ook wel wat gaan sparen. Toen dacht ik, nou, dit geld moet dus nu voor mij bezig. En toen ben ik gaan kijken, wat lijkt me dan leuk? Waar ben ik dan nieuwsgierig naar? Nou, toen kwam ik dan vastgoed tegen. Toen dacht ik, ja, daar ben ik toch wel het meest nieuwsgierig naar. En dat probeer ik ook bij mijn kinderen. Waar zijn ze nou nieuwsgierig naar? Want ik merk als je je daarin verdiept, dat je daar steeds verder in wilt verdiepen en daar dus steeds meer een expert in wordt. Dus, toen ben ik voor dat vastgoed gegaan. Toen heb ik in mijn telefoon gekeken van, nou, wie ken ik überhaupt die daar iets mee heeft? En er stonden twee makelaars in en twee vastgoedbeleggers. En daar ben ik mee gaan praten, gaan uitleggen. En ze hebben mij de dingen uitgelegd. Toen vond ik ook mensen zoals jij online. Toen was net de periode, volgens mij, jij was net begonnen. En met jou nog enkele van jouw collega's.
Ja.
En de content die jullie deelden was ook zo waardevol. Op een gegeven moment zag ik iets op Funda staan, een appartement in Meppel, in het centrum. Ik geloof iets van 92 vierkante meter voor 160.000 euro. Stond te koop bij een van de makelaars waar ik mee had geluncht. Dus toen belde ik hem. En toen zegt hij met aankoopmakelaar en vervolgens zijn naam. Ik zeg, die zoek ik niet. Wat dan? Zegt hij. Nee, ik zeg, ik zoek een verkoopmakelaar. Ik zeg, je hebt wat te koop. Ja, hoezo? Wat bedoel je? Ik zeg, nou, Klein Oever in Meppel. Ja, zegt hij, daar is net iemand geweest. Daar gaat misschien zometeen een bod op komen. Ik zeg, ja, maar dan is dat er nog niet. Ja, zegt hij, maar jij hebt het niet gezien. Ik zeg, ja, maar jij wel en ik vertrouw jou. Oh, zegt hij, ja, durf je dat aan? Ik zeg, ja, dat durf ik aan. Wat moet ik bieden als ik het wil hebben? Ik zeg, ik moet gewoon doorpakken, dat voel ik. Nou, toen heb ik dat gekocht. Toen zijn we s'avonds nog gaan kijken. Zijn mijn ouders gekomen en mijn man is gekomen. En die zeiden voor die tijd van, joh, wat begin je aan?
Dus je had het gekocht voordat je ging kijken?
Het gebeurt nog steeds regelmatig dat ik het niet heb gezien. Of dat ik een filmpje heb gezien. En zeker bij appartementen vind ik dat echt totaal niet spannend.
Nee.
Nee, nou ja, en toen was ik begonnen.
Niet spannend. Het gaat over zoveel geld.
Ja, dat is wel waar. Nee, maar als je het afpelt, gaat het niet over zo heel veel geld.
Nee, leg uit.
Nou, als je het financiert voor 70, 75, 80%. He, dan gaat het nog over 25%. Dan moet er nog overdrachtsbelasting. Er was op dat moment nog 2%. Dan denk je, nou, als alles hier misgaat, wat verlies ik dan?
Ja.
Dan valt het al mee. Hè? Als je het helemaal afpelt naar worst case scenario, dat doe ik dan. Want ik ben best wel risicomijdend.
Ja.
Ik kijk bij elk pand van, goh, wat als? He, geen, als de markt in elkaar klapt, als er geen huurders meer zijn. Dat denk ik allemaal over na.
Ja. Maar je verzint dan ook, denk ik, een oplossing ervoor.
Ja, dan denk ik, nou, worst case scenario, dan is dit nog steeds niet dat ik aan de grond zit. En stel dat dat een keer zou gebeuren, dat de hele huizenmarkt finaal naar niks zou gaan. Ja, ik ben ook met niks begonnen. En kijk wat een kennis ik dan heb opgedaan. En wat een mens ik dan heb leren kennen.
Een beetje het idee van, je wordt naakt geboren en je gaat naakt.
Dat ik dan weer vol frisse moed overnieuw zou beginnen. Met dit of met iets
veel
anders,
meer kennis en een groter netwerk dan wat je een paar jaar geleden
sneller
had.
Dan.
Ja. Ja. Dus dat was de eerste woning die je kocht.
En toen was het zomer. En toen ging ik zomervakantie. Toen had ik wat tijd. Scholen gaan natuurlijk dan uitgebreid dicht. Toen dacht ik, wauw. Ik had die huurder zo snel gevonden. Fijne huurder, goed betalen. Ik dacht, ja, maar dit ging inderdaad niet moeilijk. Die filmpjes, het klopt allemaal wat ze me hebben verteld. Daarbinnen moet je natuurlijk wel je eigen strategie zoeken. Maar... ja, toen dacht ik wil meer.
En toen dacht ik niet meer. Van, als ik het één keer kon, dan kan ik het ook twee keer.
Of... ja, maar ik had geen geld meer toen.
Nee.
En toen was ik inmiddels toegelaten tot een appgroep van vastgoedvrouwen. En daarin heb ik op een gegeven moment een berichtje geplaatst. En dat vond ik heel spannend. Maar er stond zoiets in als van, wie ik ben. En dat ik dus op zoek ben was naar een partner. Dat ik zelf een goede zoeker ben qua... vinden van panden onder de marktwaarde. En dat ik dus graag alles wil regelen. Maar dat ik iemand zoek die samen met mij wil doorgroeien. En die dan dat stuk eigen vermogen wilde doen. Nou, toen hebben vier dames mij gebeld. Waarvan één ik gelijk zo'n leuke klik mee had. En ik zei, ja, ik heb ook al iets gevonden. Was gewoon op Funda. Een appartement voor 130.000 euro. En zij zegt, doe maar. Ik zeg, hoe bedoel je? Nee, doe maar. Ik zeg, nee, we moeten eerst goede afspraken maken. Maar ja, dat hebben we gedaan. En inmiddels hebben we samen een aantal panden.
Ja.
En zijn we gewoon echt vriendinnen.
Een mooie
stad. Ja, het is gewoon geweldig. Ja, ook al heel zakelijk en professioneel. Alles staat gewoon op papier. Alles staat vast. Als ons iets overkomt of...
Ze hebben het eigenlijk wel dan de koningin van de JV-deals, de joint venture deals geworden, kan
dat
ik wel
ik
zeggen.
Niet.
Of nee?
Ja, ik vind dat wel geweldig. Ik vind het ook heel gaaf om samen te doen. Vier ogen zien toch weer meer.
Ja, en jij hebt nu iets wat je anders niet had kunnen doen en die andere persoon
ja,
ook.
Want ik dacht eerst nog van, goh, is dat dan wel helemaal win-win? Hè, vraag ik niet meer dan dat iemand... Ja, dan dat ik krijg. Maar inmiddels ben ik ervan overtuigd dat dat echt niet zo is. Want, nee. want ik vind die panden en dat is gewoon echt niet makkelijk.
Nee,
dat gaat mij goed af.
Er komt nu wat meer aanbod en er is iets minder vraag. Maar ja, de laatste paar jaar was dat natuurlijk echt gekkenhuis. Ja. En is dat echt wel een kwaliteit als je in zo'n markt mooie deals kan vinden?
Ja, heb ik gemerkt.
Hoe vond je die dan? Behalve die paar makelaars die je telefoon had staan... waar je mee was gaan lunchen en het flyeren met
makelaars,
de kinderen.
Makelaars, flyeren en praten met mensen. Maar voornamelijk makelaars en flyeren. Er komen best regelmatig mensen bij makelaars... die of snel willen of moeten. Of niet openbaar willen. Of die zeggen van ik wil er voorlopig nog niet uit. Maar ik zou die zekerheid zo fijn vinden... want dan koop ik vast die nieuwbouwwoning. Zelfs nu nog zitten de mensen zo in.
Ja.
Ja. Ik bied die zekerheid. Ik vind het prima dat ze nog een half jaar daar willen wonen. Maken we er gewoon afspraken over. Ik kan ook binnen een maand afnemen als het moet. Dus die flexibiliteit en die zekerheid kan ik dan bieden.
Ja.
Ik denk dat weet ik niet. Maar ik heb gemerkt, ik wou zeggen, dat mensen misschien onderschatten hoe vaak dat ook bij een makelaar wel terechtkomt. Ik heb gemerkt dat de makelaar het heel fijn vindt om mensen zoals ik te kunnen bellen voor dat soort casussen.
Nee, dat snap ik. Hè. Kijk, een verkoper wil natuurlijk graag verkopen en zoveel mogelijk zekerheid hebben, maar een makelaar ook.
Ja.
En die hebben er natuurlijk geen baat bij als een financiering uiteindelijk niet rondkomt of als het een deal toch niet doorgaat om wat voor reden dan ook. Die willen gewoon met zo min mogelijk tijd en energie en hoofdpijn die woning
Ja, die willen ook wel best voor hun klant, maar dat hoeft niet altijd. Het hoeft niet altijd de onderste uit de kan.
Nee.
De klant hoeft dat ook niet altijd. Hun klant.
Nee, klopt. Dan kom je ook op dat stukje van de prijs en waarde twee verschillende dingen zijn. Of je moet zelf daarin ook aanvoelen wat goed voelt voor jou. Je hoeft daar echt niet misbruik te maken van een situatie van iemand of iemand het vel over de neus te trekken. Maar...
Nee. En ik spar ook altijd even, dat is misschien ook nog wel een tip. Ik spar altijd even met mijn taxateur voordat ik echt bied.
Dat moet je sowieso altijd doen, vinden wij ook. Voordat je een bod uitbrengt, moet je het taxateur gesproken hebben.
Ja.
En een indicatie hebben over, joh, ik sta op het punt. En hetzelfde geldt trouwens voor je hypotheekadviseur. Ik sta op het punt nu om hier een bod op uit te gaan brengen. Wat vind jij ervan?
Ja, wat zal die ongeveer gaan doen in verhuurde staat?
Ja.
En dan bied ik nooit 1 cent meer.
Ja.
Dat sowieso niet.
Nee, en dan beperk je ook weer dat risico meteen.
Ja,
het
zijn een beetje kaders dan, hè, binnen jij dan je spel speelt.
Ja. Mooi. Hey, wat een wat een reis dan de laatste 2 jaar met dat hele vastgoed gebeuren.
Mooie mensen ook ontmoet.
Ja, dat is natuurlijk ook, hè, want vastgoed, naar mijn mening gaat het veel meer om mensen dan om stenen.
Ja.
Toch?
Ja.
Waar je echt mee bezig bent elke dag.
Ja.
Maar noem eens wat voorbeelden daarvan. Wat zijn mooie, interessante...
Bijvoorbeeld, mijn vader is dan vorig jaar overleden, wat ik net al zei. En dat is echt, dat doet nog steeds vreselijk zeer. Ik had een hele goede band met mijn vader. En daarna had ik echt iets nodig om naar uit te kijken voor mijn gevoel. En dacht ik, ja, hoe ga ik dat dan doen? Toen heb ik 7 dames, die ik online heel inspirerend vond, heb ik uitgenodigd voor een weekendje Ameland. Dat heb ik samen met 2 van hen georganiseerd. Ze zeiden allemaal ja en we hebben echt zo'n geweldig weekend gehad. Er is echt een band ontstaan. Ja, het is heel erg persoonlijk geweest, maar ook heel erg over vastgoed. Ja, en daar ontstaan weer vriendschappen. Vorig jaar een mooie reis naar Bonaire gemaakt. Eind oktober ga ik naar Mexico met een paar van die dames. En dat zijn deels echt studiereizen. Serieus aan de bak.
Voor vastgoed in Mexico?
Ja, nee, niet voor Mexico. Oh. Nee, dat is zeg maar gewoon de avontuurlijke.
Ja.
En... Nou, ik moet zeggen, een aantal van ons is ook niet gevaccineerd. Dus dat is ook een van de redenen voor Mexico. Maar we zijn ook gewoon heel benieuwd naar Mexico. Nee, ik ben nog steeds gefocust op Nederland. Ik zie heel veel kansen in Nederland. Ik heb graag invloed. Ik kan het, dat ik zeg maar zelf grip heb.
Ja, ik vind dat ook hartstikke fijn. Ja, ja. Mexico is toch wel erg ver.
Ja, ik geloof zeker dat Spanje veel kansen biedt en dat Engeland veel kansen biedt en het Caribisch gebied. Maar het heeft me nog niet nieuwsgierig gemaakt.
Ja, het is persoonlijk natuurlijk. En ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen, als ze eenmaal een aantal panden hebben of een portefeuille hier hebben, dat je dan gaat dat interessant lijkt of leuk of dat je een nieuwe uitdaging wil of wat dan ook.
Ja.
Maar ik zeg wel altijd, ook al heb je maar één pand hier, begin gewoon hier. Weet je, dat je het één keer helemaal doorlopen hebt en het spelletje snapt.
Ja.
En het gras is niet altijd groener bij de buren. Dat lijkt misschien zo, maar ook in Nederland zijn nog hele mooie kansen op dit moment.
Ja, en Mexico is dan, is gewoon de plus. Lijkt ons prachtig daarom. En soms moet je ook weg zijn even. Heb ik ook wel meegemaakt. Ik heb ook een boek geschreven voor het onderwijs. Dat was niet tot stand gekomen als ik niet 10 dagen mezelf had opgesloten op een eiland in Thailand. Misschien wel ergens anders natuurlijk. Maar ik moest daar wel echt voor weg om goed die focus te krijgen en dat abstractieniveau te kunnen hebben.
Ja.
Dat te kunnen overzien wat er dan echt nodig was.
Dus dat vastgoed eigenlijk, als ik dat goed hoor, daar heb je een hele nieuwe passie mee ontdekt. Het is nu een middel om je kinderen financieel onderwijs te geven, zeg maar, of van daarin wegwijs te maken. Het heeft ervoor gezorgd dat je nieuwe vrienden hebt ontmoet.
Ja.
Het verlies van je vader, om daarmee om te gaan en in ieder geval wat afleiding te hebben. Waar dat vastgoed allemaal niet goed voor
klopt,
kan zijn.
Klopt, helemaal.
Ja.
Je hebt goed geluisterd.
En wat is je allergrootste inzicht of les geweest dan tijdens die 2 jaar in het vastgoed?
Oh, dat zijn er best wel veel geweest.
Of een paar van de grootste. Inzicht.
Nou, ik was toevallig gisterochtend naar Top Gun. Heb je hem al gezien?
Nee.
Oh, geweldig. Wat een aanrader.
Ja.
Maar daar waren ook weer 2 dingen. Time is your worst enemy, zegt Tom Cruise op een gegeven moment. Het gaat dan over die missie. Maar ik hoor dat dan anders. Ik denk, dat is inderdaad het enige waar je geen invloed op hebt. Dat is hetgeen wat belangrijk is om best te benutten.
Ja.
En tegelijkertijd wordt daar ook vaak in herhaald, don't think, just do. En daar haal ik uit dat je gewoon heel erg intuïtief moet proberen te zijn. En dat vind ik ook wel heel spannend, maar dat probeer ik wel heel erg. Je intuïtie te volgen, dat kleine stemmetje in jezelf. Om dat te horen, daarna ook naar te luisteren. Heb ik best wel vaak gedaan de laatste 2 jaar en heeft me veel geholpen.
Ja, ik denk dat onze intuïtie een van onze meest krachtige tools is die we hebben. Maar waarvan de meeste van ons het ook echt zwaar negeren, wegstoppen, er niet naar luisteren. En dat we gewoon te veel ook in ons hoofd zitten. Ja. Als ik ook voor mezelf spreek, je gevoel is zo krachtig. En als je gevoel zegt van joh, dit moet je niet doen, dan is dat waarschijnlijk ook gewoon echt om een reden moet je dat ook gewoon niet doen. Maar toch durven heel veel mensen daar volgens mij niet alleen daarop af te gaan.
Nee, en ik denk dat je uit onzekerheid ga je misschien ook praten met mensen wat niet de juiste mensen zijn om mee te praten. Ik merk dat ik soms adviezen krijg, ongevraagd, van mensen die zelf niet doen wat ik graag zou willen doen. Dus die projecteren dan eigenlijk hun eigen angsten op jou. En dat doe je als ouder ook, hè? Dat is eigenlijk iets heel gevaarlijks. Of het nou om iets simpels als een spin of een slang gaat. Je projecteert je eigen angsten heel gauw op een kind. Probeer ik me bewust van te zijn dat ik dat zo min mogelijk doe. Maar mensen om je heen doen dat met de beste bedoelingen. Ze willen je graag beschermen, behoeden voor gevaar.
Klopt, ja.
Maar heel vaak is dat gevaar helemaal niet aan de orde.
Nee. Nee, of is dat inderdaad jouw... Ja, het is jouw angst. Je moet dat niet de angst van jouw kinderen maken. Ja. Of...
Maar daar ben je soms niet bewust van.
Nee, dat gaat automatisch.
Ja.
Hoeveel ouders hebben wel niet zoiets ook van dat... Wat zij geleerd hebben van hun ouders en daarachter kwamen dat het hun niet gediend heeft. Maar toch onbewust dat weer op hun kinderen ook
gaat heel
projecteren. Ja. Hey, en het vastgoed uiteindelijk, waar wil je naartoe? Wat zijn de plannen? Hoe zie jij trouwens nu de markt ontwikkelen ook? Hè? Want er zijn natuurlijk ook veel mensen van dat nu het niet het juiste moment zou zijn om hiermee te beginnen.
Ja, daar kijk ik wel anders naar. Ik denk wel dat je je strategie steeds kritisch moet bekijken. Kamerverhuur is natuurlijk nu veel interessanter. Daar waar dat voor studenten nog haalbaar is. Er zijn nog steeds gemeenten waar je vergunningsvrij kamerverhuur mag toepassen. Ga daar vooral naar op zoek welke gemeenten dat zijn. Ik lees ook niet zo.
Ja, we zouden er misschien een paar kunnen noemen, maar ik weet niet of dat verandert natuurlijk ook de hele tijd.
Dus ja, en ik denk ook dat het veel beter is dan mensen zelf daarnaar op zoek gaan.
Ja.
Het is ook allemaal onderdeel van het proces. Je moet dat zelf ook willen weten hoe dat dan zit bij een gemeente. En laat je ook niet afschepen door een dat mag hier niet. Hè? Waar staat dat? Kunt u mij die link sturen? En dan nog eens even goed verdiepen. Als er staat begrip wonen, hè, of dat dan ook gedefinieerd is. Dit is dan wel eventjes een inside tip.
Ja.
Heel vaak hebben gemeenten dat begrip wonen niet gedefinieerd. En dan betekent dat ook dat het niet per se een gezin hoeft te zijn. Dus nou, dat is dan eventjes iets theoretisch misschien. Maar dat heeft mij al verschillende keren wel zwart op wit. Daardoor heb ik zwart op wit gekregen dat kamervuur wel was toegestaan.
Ja.
Er zijn zoveel jongeren en zoveel werkenden van buiten die woningen zoeken. Ja, en daar zit wel een hoger rendement op. Dus ja, dit moment zie ik daar de meeste kansen. En natuurlijk ook wel in transformaties. Maar ik heb ook gemerkt dat de processen bij gemeenten, dat mij dat heel veel energie kost. Dat minder goed bij me past.
Ja.
Dus ik heb nu wel twee dingen lopen. En die ga ik ook wel afmaken. Maar ik ben wel kritisch op het volgende.
Oké. Okay.
Ja.
Nou ja, zo kom je ook weer erachter wat je,
ja.
hè, door wat je niet, ja. niet lijkt te willen, wat je wel wil.
Ja.
Dus dat... aan welke doelgroepen verhuur jij? Is dat heel, heel breed, heel divers?
Ja, ik probeer dat te spreiden. Dat zijn gewoon stelletjes. Dat zijn studenten en dat zijn expats.
Dus ook daarin heb jij ook spreiding qua welke gemeentes, welke financiers, welke doelgroep, maximale spreiding?
Denk ik.
Behalve dat alles in Nederland is.
Gedaan. Ja, alles in Nederland.
Alles in Nederland.
Ja, dat klopt. Ja, je vroeg nog van wat is dan, waar wil je naartoe? Ik denk niet dat ik iemand ben die, als die ergens is, dat het dan klaar is of zo. Ik heb gemerkt dat ik graag beter wil worden, dat mij dat veel energie geeft. Ik lees ook gewoon heel veel, heel graag. Maak gewoon studies van boeken, zeg maar, nog steeds, ook al hoeft het niet meer. Dat verrijkt mij heel erg, daar krijg ik heel veel energie van. Dus of het nou vroeger was in mijn sport, of dat in mijn moederschap is, of in mijn werk, of in mijn vastgoed. Ik wil gewoon graag beter worden. Dat houdt mij gelukkig.
Ja, maar dat beter worden doe je dus niet alleen door de theoretische kennis, maar een combinatie van theorie en praktijk.
Ja.
Die balans.
Ja.
Hoeveel is dan theorie en hoeveel praktijk?
Ja, ik zou graag willen dat theorie meer was, maar dat lukt mij nou bijna alleen maar in schoolvakanties.
Ja.
Dus dat is ook nog wel een leerding hoor. Ik zou graag meer lezen.
Ja. Ja. En podcast, audiobooks en zo, gaat dat dan?
Sowieso elke avond luister ik podcast en kijk ik YouTube voordat ik ga slapen. En in de auto heb ik ook, ik luister eigenlijk nooit meer muziek, kijk ook nooit meer tv. Ik heb wel gezamenlijke hobby met mijn zoon, film kijken in de bioscoop en thuis. Dus dat is eigenlijk nog wat ik dan zie. Maar ja, misschien is het ook wel een beetje overdreven, weet ik niet. Maar ik vind het ook helemaal niet... Ik breng mij niks om de familie Meiland te kijken of... Nee. Ik weet dat iedereen leuk en Peter Gillis en iedereen lacht zich dood. Maar ik vind dat zonde.
Je vindt dat zonde van je tijd?
Ja, ik vind dat zonde van mijn tijd. En dan kan ik ook leuk doen, weet ik niet, een spelletje met mijn kinderen. Of het is altijd wel iets te doen wat dan... Het moet een soort van zinvol zijn. Oh. Misschien is dat ook wel vermoeiend aan mij af en toe.
Ja, weet ik niet. Misschien is soms kan je gezin misschien beter over.
Ja, dat denk ik wel.
Dat niet alles natuurlijk een doel hoeft te hebben of zinvol hoeft te zijn. Maar,
maar waarom niet, denk ik dan? Hè? Spelletje doen vind ik heel zinvol. Spelletje doen met kinderen wandelen.
Ja.
Of het is persoonlijk.
Misschien vinden andere mensen dat...
Helemaal goed.
Ja,
als je dan je energie haalt uit lekker lachen om Peter Gillis of Martien Meiland. Zeker.
Ja.
Zeker doen.
Ja. Hey, in het vastgoed, dan hoor ik heel veel mensen denken van ja, ik zou dat ook wel graag willen, maar ik heb het geld er niet voor. Ik heb de middelen er niet voor. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat zeg jij tegen zo iemand?
Dat heb je ook niet nodig. Je hebt de nodig om eerst een stukje kennis op te doen en dan vooral op zoek te gaan naar de goede panden.
Mm-hmm.
En als jij iets hebt gevonden om dat te delen. En dan is er iemand die gaat bij jou instappen. Die gaat jou daarbij helpen. Ik wil wel delen hoe ik dat heb gedaan. Met mijn
ja,
partners. Die hebben een deel wat aan, nodig was aan eigen vermogen, hebben zij ingelegd.
Mm-hmm.
En ik heb de afspraak gemaakt dat ik daar geen rente over betaal, maar dat ik dat wel binnen een bepaalde tijd terugbetaal.
Ja.
Ondertussen zijn we 50-50 eigenaar. En nou, ik ben 1 juli 2020 kreeg ik mijn eerste pand op naam. En in december 2022 verwacht ik eigenlijk dat ik dat allemaal al heb afbetaald. Dus vanaf dat moment gaat mijn cashflow eigenlijk ook van nul. Maar het is nu niet helemaal nul, maar ik ben heel erg aan het aflossen naar die partners.
Ja.
Dat, niet omdat zij daar nou zo'n druk op zetten, maar omdat ik dat zelf graag wil. Ja, het is voor mijn gevoel.
Ja.
Terwijl we afspraken hebben van, goh, 3 jaar na overdrachtsdatum. Maar ik wil dat heel graag betaald hebben. Ja, en vanaf dan gaat mijn cashflow best wel hard in. Hoop ik dat ik ook daadkrachtiger ben, dat ik ook in mijn eentje dingen kan. Als het nodig is.
Ja.
Ik denk niet dat ik stop met samenwerkingen, want ik vind het veel te... het brengt zoveel.
Ja, je hebt daarmee echt een win-win situatie natuurlijk gecreëerd. Doordat jij hebt hun geholpen door die mooie deals aan te reiken die zij niet hadden.
Ja.
Of de kennis niet voor hadden, of de tijd niet voor, of het netwerk of wat dan ook.
Ja.
En zij hebben jou natuurlijk toen geholpen omdat jouw startkapitaal, jouw eigen middelen beperkt waren.
Ja.
Nou, en uiteindelijk word je dan gelijkwaardig partner, zeg
ja.
maar.
Ja, zo voelt dat ook echt inmiddels.
En hebben zij de middelen weer om... Nou ja, daarmee om weer in de volgende te gaan. Hè? Want dat zie je natuurlijk dan vaak.
Ja, we hebben nu 3 panden al geherfinancierd, waar dan alweer een stukje uitkomt.
Ja.
En waarbij we de loan-to-value omlaag hebben gehaald.
Ja.
Ja.
Maar dan hoor ik misschien mensen wel zeggen van... vastgoedwereld in Nederland 2 jaar geleden... is toch wel anders dan nu. Als je nu zou starten ten opzichte van 2 jaar geleden... dus natuurlijk een grote stijging geweest. Je ziet nu door de hogere rente dat ja, de markt wat stabiliseert of in sommige gevallen zelfs daalt. Of zou je nog precies hetzelfde doen als je op dit moment zou beginnen?
Ja, absoluut. Ik zou goed kijken naar stel dat je iets moet verhuren tegen de sociale woningprijs, hè, €750. Stel dat je het maximum zou zijn waarop je het zou moeten verhuren.
Mm-hmm.
Ja, dat is denk ik echt een worst case scenario. Want we blijven nog heel lang woningtekort houden in Nederland. Maar stel dat je dat moet doen, dan moet je er nog steeds op winnen. Niet veel, maar dat is voor mij ook een kader. Dan moet het nog steeds winstgevend zijn.
Ja, dus dat is zeg maar...
En dat kan nog steeds in deze markt.
De ondergrens, ja.
Ja.
En over dat stukje geen geld, daarover roep jij van... zorg eerst dat je het... Want mensen zijn eerst altijd aan het sparen... totdat ze genoeg eigen vermogen hebben of eigen inleg hebben.
Ja.
Of heel erg gefocust eerst op het geld en dan het object. Jij zegt, draai het
focus
om.
Focus op het object.
Als je het object
creëer urgentie. Want op het moment dat je object hebt, dan wil je het ook hebben. Dan wil je het ook houden. Als je het echt niet lukt om te houden, kun je hem altijd doorverkopen tegen een mooie commissie. Zo heb ik ook door kunnen groeien. Ik heb eigenlijk nog meer doorverkocht dan wat ik heb kunnen houden. En dat heeft mij hele mooie winsten opgeleverd die ik dan weer kon gebruiken in aankopen. Ja, maar er ontstaat op een gegeven moment zoveel urgentie en zo'n creatief proces komt er dan op gang. Want je moet dan wel, want je hebt nog maar 6 of 8 weken om het rond te maken.
Ja, nou ja, je hebt echt een
bij wijze van
een deadline.
Ja. Maar je wilt niet weten waar je dan toe in staat bent.
Joh, dat is ongelooflijk. Ja. Dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Weet je, als je iemand een pistool tegen het hoofd zou zetten... en je zegt, morgen heb jij €100.000...
dan
zorg
je
ook wel dat het er ligt, toch?
Ja. Ja. Ja, plus je zet je brein ook verder open. Dat geloof ik echt. Voor het zien van kansen.
Ja. Ja, want jij zei ook, er liggen meer kansen dan ik kan pakken.
Er liggen zoveel kansen. Ja hoor, daarom vind ik het ook... Ja, leuk om te delen met mensen en erover te vertellen en mensen te helpen.
Daarom moet je ook in deze podcast.
Ja, dat vind ik ook geweldig. Dat doe jij ook. Hoe inspirerend. Ja.
Maar het is wel interessant natuurlijk dat sommige mensen helemaal geen of heel weinig kansen zien en andere mensen heel veel. Kunnen we dat niet wat eerlijker verdelen, denk ik. Dan?
Vooral voor de kinderen van die mensen.
Ja.
Ja.
Hoe gaan we dat doen?
Een stukje bewustwording creëren en daarom heb ik ook die boekjes geschreven.
Ja.
Ja, dat is mijn poging om de vlek wat groter te laten zijn dan alleen Jennifer die vertelt of uren maakt. Of...
En waar komt die drang of die wens vandaan? Dat was een constatering die jij deed.
Ik vind de kansongelijkheid enorm.
Ja.
Zag je ook in corona. Ja, ik heb ook geleerd voor juf. Dus wij hebben heel erg genoten van de tijd thuis. Dat ik weer eens juf kon zijn. Dat ik de kinderen kon helpen daarbij. Is ook heeft heel erg geresulteerd in betere focus. Beter kunnen concentreren. Goede resultaten. Maar ik heb ook heel veel om me heen gezien. Dat ouders dachten, wat moet ik hiermee? En dan moet ik ook nog werken. En dan, ja, dat is ook maar gewoon zo'n voorbeeldje van, ja, de kansongelijkheid is zo groot. Helemaal nu alles zo duur wordt.
Ja.
Denk, al die kinderen. Wat erg. Ik gun het iedereen zo om het wel te zien en wel te proberen.
En wordt alles zo duur of hebben mensen te weinig geld?
Ja, zeker. Dat is het. Ja.
Ja. Ja, de prijzen gaan omhoog. En de
percentages dus moet je meer verdienen. Dus moet je creatiever worden en meer risico lopen. Ik heb ook wel geleerd hoe groter het risico dat je durft te lopen, hoe groter de beloning.
Ja, de R van risico staat gelijk aan de R van rendement. Ja, klopt.
Leuk.
Dus maar dat werkt ook andersom natuurlijk.
Dat kan een keer.
Ja.
Maar ja, inmiddels heb ik natuurlijk ook veel meer panden. En dan als er dan ergens een keer een horrorhuurder gaat zijn, lig ik dan toch helemaal niet meer wakker van?
Nee, dan kan je dat, het is een numbers game. Dan kan je dat ook opvangen.
Ja, ik hoor daar zo vaak mensen over, terwijl ik een hele leuke band heb met alle huurders.
Ja.
En die studenten ook, hoe leuk. Ja, om ze te helpen, om ze welkom te heten. Ik heb er plezier in.
Ja.
Kijk, als je dat niet hebt, hoef je dat niet te doen. Je kunt het ook allemaal uitbesteden.
Nee.
Maar horrorhuurders zijn volgens mij echt een uitzondering.
Nou, ik denk ook dat dat vaak te ondervangen is door een goede screening en processen. Maar ook dat dat een bepaalde energie is dat je de mensen aantrekt op welke... Ik heb er nog geen last van gehad, gelukkig.
En eerst is een contract voor 2 jaar. Dan heb je daar toch wel gevoel bij.
Ja.
Dan wordt de kans nog veel kleiner. Ja. Dat je onbeperkt aan iemand vastzit. Waar je niet aan vast wilt zitten.
Hey, over die kansenongelijkheid. Er schiet me nu te binnen dat jij als juf dat ook echt gewoon letterlijk dan voor je ziet in zo'n klas. Wat die verschillen zijn.
Ja.
En dan zou je uitschieters naar boven hebben. Een middenklasse, zeg maar. En ook... kinderen die
ik sta nu niet meer voor de klas, maar eerder ik echt heel schrijnend. Hoe groot is mijn invloed, hè? Die probeer ik dan iets te vergroten door die boeken dan te schrijven en door hier dan te zitten. Ik vind het best wel spannend, maar
je doet het wel.
Ja, dan doe ik het maar wel.
Ja. En voor de luisteraars, voor de kijkers op YouTube, die kunnen het zien, maar voor de luisteraars er staan hier 3 boeken. Ja, een podcast is in eerste instantie toch vooral audio. YouTube, dat doen we als bonus, doen we dat erbij. Maar er staan hier 3 boeken. Waaronder Jouw kind een financieel vrije toekomst. Mensen die dat boek bestellen. Kan voor echt ouders die dat onderwerp geld bespreekbaar willen maken met hun kinderen. Of willen kijken hoe ze dat kunnen doen. Wat gaan die leren door dit boek?
Zij gaan al dan niet samen met hun kind, als die al oud genoeg is, gaan zij een strategie bedenken. Ik denk dat bijna alle ouders wel eens hebben nagedacht van, goh, moet ik niet al eens iets vooruit sparen? Maar misschien hebben heel veel mensen dat nog niet omgezet tot actie. En als het wel actie is geweest, dan is het vaak een spaarrekening op een bank. Nou, inmiddels heb ik al geleerd dat dat niet de meest lucratieve manier is.
Nee.
Dat er ook veel andere manieren zijn. En in dit boek, ik denk dat je een aantal inzichten krijgt en een aantal lessen. Je noemde het al over compound interest, maar bijvoorbeeld ook oneindig rendement. Het zijn een aantal termen waar je misschien wat kennis van opdoet. Maar het is ook zeker de bedoeling dat je gaat nadenken over van, hoe kijk ik naar geld? Wat vind ik van geld? Wat geef ik misschien onbewust door aan mijn kinderen over geld? Wat wil ik graag doorgeven over geld?
In relatie met
ja. Geld? Ja. En ook, wat zou mijn kind, waar is mijn kind goed in? Vindt mijn kind heel leuk? En hoe kunnen we dat nou ombuigen naar verdienmodellen? Ik denk dat alles om te buigen is naar verdienmodellen.
Ja, dat vond ik ook hele mooi wat je zei. Van hoe kan je je kwaliteiten, hoe kan je die omzetten naar een verdienmodel? Maar dat komt dus ook terug in dit boek.
Ja, dat heb ik geprobeerd. Het is deels theorie, maar het is ook voor een heel deel een werkboekje.
Ja.
Het is echt de bedoeling dat je samen gaat nadenken.
Want zeker met kinderen ligt de focus natuurlijk altijd heel erg op de fouten die je maakt en de dingen die je niet goed in wil. Dat moet dan meer aandacht aan en dat moet je gaan ontwikkelen. Terwijl... Eigenlijk als ik dat zo hoor, ik heb het boek nog niet gelezen. Ik heb het pas net van je gekregen. Maar dat je eigenlijk dan kan focussen op juist op de goede dingen en op de kwaliteiten. En daar gewoon maximale uit kan halen en een verdienmodel aan kan hangen.
Ja, alsjeblieft focus op de successen. En maak die veel groter. Ik geloof ook heel erg in de self-fulfilling prophecy. Mm-hmm. Ken je dat? Dat je wat je wilt dat je kind graag goed doet. Of wat je hem gunt, dat hij snapt. Dat je gaat zeggen van, wauw, wat kan jij dat goed? Misschien een gek voorbeeld, maar... mijn zoon bijvoorbeeld in het zwembad moest duiken door zo'n ring. En hij vond dat best wel spannend. En dat zag ik aan hem. En dan heb ik gezegd van, wauw, wat duik jij mooi zeg. Dat gaat echt goed. En ja, door ook dat tegen andere mensen te zeggen, heel bewust, waar hij dan bij was. Denk ik dat hij echt heeft gedacht van, ik kan heel goed duiken. En nou, hij bleef maar duiken. En binnen no time was hij door die ring. Het werkt echt. Dus roep alvast... Wat je gunt, waar iemand goed in wordt. Ik weet niet of ik het nu goed uitleg.
Nou nee, ik begrijp het wel. Gewoon daar de aandacht en de naartoe te sturen. En hem aan publiek op een podium bijna letterlijk te zetten.
Ja, daarbij die misschien wel een beetje onzeker over is.
Ja, terwijl als jij...
juist zeggen van, wat doe jij dat goed?
Je had ook kunnen zeggen van, joh, ja, je moet eigenlijk dit en dat maar echt beter doen.
Oh, dat zie je zo vaak. Hij kan nog niet duiken. Hij vindt duiken eng. Doe nou niet. Zeg dat nou niet.
Maar tegen de moeder, waar de kinderen bij staan.
Oh, dat hoor je zo vaak. Maar denk dat van mijn part, maar zeg dat alsjeblieft niet.
En het vergelijken van kinderen. Ik zie dat nu echt bij mijn tweeling. Hoe door mijn omgeving, door andere mensen, een ontwikkeling tussen die twee vergeleken wordt. Dan denk ik van, joh, het zijn hele andere...
Oh ja, nou fijn dat je er zo naar kijkt.
Andere karakters. Ja. En ja, logisch dat de een wat sneller is met dat en de ander is weer sneller met dat. En
ja.
Wat maakt het ook uit? Alleen als dat gezegd wordt tegen en als dat meegegeven wordt, hebben ze wel vanaf jongs af aan het idee van, ja, ik ben niet goed genoeg. En gaan ze zichzelf continu met een ander vergelijken. Want dat wordt dan de standaard. Dat is goed. En nee, ik ben daar nog niet. Dus ik ben niet goed genoeg.
Ja, en als ze eenmaal hebben gehoord dat ze ergens niet zo goed in zijn, ja, dat motiveert toch ook helemaal niet om het te gaan oefenen.
Nee.
Nee, het voegt niks toe om dat te zeggen. Doe dat alsjeblieft niet. Nee. Ik hoor ook wel eens ouders zeggen dat ze hun kinderen gelijk opvoeden. Maar dat mag ik, dan denk ik bij mezelf, ik hoop het niet.
Mm-hmm.
Want ze hebben toch hele andere dingen nodig. Op hele andere momenten en op hele andere manieren. Ja, ik heb het wiel ook niet uitgevonden. En ik weet, de wijze het ook niet in pacht, hoor. Maar dat probeer ik dan over na te denken.
Ja.
En dan hoop ik dat me daarvan bewust ben.
En jij doet dat vooral ook door, je zegt van, ik vind het zo belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Naar je kinderen, toch?
Ja, zeker. Totdat ze een jaar of 13, 14 zijn, totdat die puberteit komt, zijn wij het grote voorbeeld. Kijken ze naar ons op. Ja, dat is wel belangrijk om je te beseffen.
Ja, en vooral naar wat je doet, niet naar wat je zegt.
Klopt. Ja, dat klopt.
Want veel mensen die zijn zich wel bewust van wat ze zeggen en denken daarmee het goede voorbeeld te geven, maar doen ondertussen heel wat anders.
Ja.
Het is natuurlijk tegen je kind zeggen van, ja, je moet niet de hele tijd achter je tablet of zitten en vervolgens zelf de hele tijd op je telefoon zitten.
Ja, of klagen over je werk of ook over je collega's. Doe dat nou niet. Ga daarmee aan de slag of maak andere keuzes. Tijdelijk prima, maar ik denk dat soms een leven lang doorgaat. Dat vind ik zonde voor die persoon zelf, maar ook geen fijn voorbeeld voor die kinderen.
Nee.
Loondienst kan ook hartstikke leuk zijn.
Zeker. Het is nog leuker als je financieel vrij bent misschien en dan loondienst een bewuste keuze is.
Absoluut. Dat gun je toch iedereen.
Ja. Ik denk dat als je financieel vrij achter de kassa in de supermarkt zit, dat nog...
Of in de zorgen voor de klas... Ik denk dat best wel veel mensen voor de klas leuk zouden vinden. Maar misschien niet fulltime. Hè? Of niet... de drempel is te groot om het te proberen. Want wat als het misschien niet... of moeilijk is of niet past. En ik denk dat als mensen meer keuzevrijheid zouden hebben, meer financiële vrijheid, dat ze veel sneller dingen zouden proberen.
Ja. Nog heel even terug naar het boek. Als kinderen een financieel vrije toekomst zouden hebben of financieel vrij zouden zijn, en daarmee bedoel je dat ze in de toekomst financieel vrij kunnen worden. Niet dat ze als kind al financieel vrij hoeven te zijn, denk ik.
Zeker niet. Nee.
Wat zouden ze dan anders of beter? Welke mogelijkheden biedt dat die ze anders zeg maar niet zouden hebben? Wat is het hogere doel daarvan, zeg maar?
Mijn gevoel zegt dat ze dan minder snel keuzes zullen maken omdat het misschien moet. Of omdat misschien veel arbeidsgelegenheid in is. Of omdat de buitenwereld hun daar naartoe stuurt. Ik denk dat als je meer keuzevrijheid hebt, dat je dan sneller naar jezelf kijkt van, wat wil ik dan Waar word ik dan blij van?
Dus dat is eigenlijk gewoon een echte interesse, een passie kunnen ja. volgen.
Ja, en helemaal niet om niet te werken. Moet er niet aan denken om niet betekenisvol te kunnen zijn.
Of juist doordat je... hoeft niet per se, maar juist doordat je financieel vrij bent... zou je natuurlijk betekenisvol kunnen zijn.
Ja. Ja, dat zijn denken mensen misschien klinkt mooi, maar is het realistisch? Ja, dat is het. Ik denk dat heel veel mensen, dat krijg ik dan terug, hè? Ja, het klinkt mooi. Ja, maar wat als? Nee, het is echt zo.
Ja, maar denk je niet dat mensen van, nee, maar dat is voor mij niet haalbaar of dat is niet realistisch, omdat ze dan ook niet meer over na hoeven te denken en niet meer mee bezig hoeven te zijn.
Dat misschien spannend is.
Als ze zeggen van ja, het is voor mij ook haalbaar, realistisch. En dan moeten ze er ook mee aan de slag. Dan moeten ze er wat mee gaan doen natuurlijk. Ja. Want als je weet dat het kan, want jij hebt het gedaan, ik heb het gedaan.
Ja.
Dat is het misschien, denk ik.
Ja.
Het is makkelijker om dan te zeggen, nee, voor mij is dat niet haalbaar. Nee. Is voor mij niet weggelegd. Leuk voor jou, maar niet voor mij.
Ja, vind ik jammer. En hoe kijk jij dan aan tegen dat kinderen gaan erven van jou? Dat vind ik dus ook een heel interessant thema. Gaan jouw kinderen straks van jou erven? Alles?
Ja, die gaan wel van mij erven. Nou ja, goed, dat zijn interessante thema's waar ik nu ook mee bezig ben. Sterker nog, van de week nog over gehad, ook met een fiscalist en hoe je dat dan vormgeeft en hoe je dat precies kan doen. Ik vind het wel heel belangrijk. We zijn er nu echt mee bezig van, ja, ga je een zakgeld geven wel of niet? Of hoe ga je dat precies doen? Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar jou. Naar jouw boek en welke tips daarin in staan. En ook het stukje erven. Ja, je wil wel dat ze een goede toekomst hebben. En dat nadat je er niet meer bent, dat ze een goed leven hebben. Alleen het belangrijkste vind ik wel dat ze beseffen dat het papa en mama ook niet eens komen aanwaaien. En dat we er hoe het werkt. Hoe
ja,
zij
dat je ze leert
kunnen.
Hoe, hè?
Ja.
Als je er nog bent.
Daar wil ik ze echt in meenemen. Dus wat jij doet met dat flyeren en dat ze mee mogen beleggen in die panden. Ik bedoel, ja, jullie hadden ook kunnen zeggen als ouder van jullie meebeleggen. Nee joh, daar zijn jullie veel te jong voor. Gaan we niet doen. Maar in plaats daarvan hebben jullie ervoor gekozen om een manier te vinden om hun daar onderdeel van te maken. En dat ze daarbij betrokken zijn en enthousiast over worden. En
eigenlijk alles wat ze vragen kan, hè. Dat is eigenlijk ook... Alles in theorie kan alles wat we bedenken in ons brein.
Ja, ik denk dat wij als volwassenen hebben gezegd... nee, dat soort dingen kan pas na je 18e. Met 18 jaar dan ben je daar pas klaar voor. Of zo. Nou ja, de ene is daar sowieso veel sneller in dan de ander. En
mijn zoontje van 11 die vraagt nu van... zullen we een keer naar de Five Nights at Freddy's pizzeria in Amerika? En dat vind ik zo'n mooie vraag. En dan denk ik van, oh, eigenlijk moet ik het doen. Het feit dat hij dat vraagt, dat hij dus denkt dat dat een mogelijkheid is... dat vind ik echt heel mooi.
Ja, nou ja, goed, daarin laat je wel zien dat je dat de mogelijkheden...
Ja. Ik maak altijd mini-vakanties met ze. En dan probeer ik ook dat ze zien dat de wereld groter is. En dat er meer culturen zijn en mensen anders leven. En,
ja,
vind ik heel verrijkend.
Ja.
Ja, maar mijn vraag over dat erven is omdat... Je ziet ook heel vermogende mensen die heel bewust hun kinderen zo min mogelijk nalaten. Ik vind dat daar wel iets voor valt te zeggen.
Ja, nou, zo heb ik er niet naar gekeken of over nagedacht. Maar ik wil vooral dat ze het begrijpen. En ik wil graag dat ze ook teruggeven aan de wereld. En niet alleen aan zichzelf denken. En niet alleen maar meer. En ik zou het leuk vinden als wat we opgebouwd hebben. Als ze daar goed voor zorgen. En het misschien ook weer doorgeven aan hun kinderen. Hè, dan heb je het alweer over een stukje generatierijkdom.
Ja.
Wel volgens mij, ze zeggen altijd, de eerste generatie bouwt het op, de tweede beheert het.
Dat heb ik
derde,
hier ook in geschreven, dus dat is een groot risico. Dat vind ik het risico.
Ja, maar dat is denk ik wel ook onze verantwoordelijkheid om dat dan op een juiste manier door te geven. En kijk, en meer dan dat kan je ook niet doen.
Nee.
Dus uiteindelijk kan je veel daarin meenemen, handvatten geven en zo. Maar uiteindelijk moeten zij dat wel ook zelf natuurlijk oppakken. Dus... En ik vind wel ook dat we misschien een beetje doorschieten in veel buitenlandse culturen is het heel gebruikelijk dat de kinderen zorgen voor de ouders. Dat is een van de redenen, sterk nog, dat veel mensen kinderen nemen. Omdat ze dan weten dat als ze op oudere leeftijd zijn, dat er voor hun gezorgd wordt. Alleen als ik hier in Nederland wel eens kijk, tot welke leeftijd ouders nu zorg dragen voor hun kinderen. Hè? Vroeger mocht je blij zijn als je ouders nog je rijbewijs gaven. Nou ja, tegenwoordig wordt de studie en de kamer en alles betaald. En word je geholpen als je ouders het kunnen. Hè? Dat is niet voor iedereen weggelegd bij je eerste huis. Of wonen sommige jongeren tot hun 30ste. Soms uit nood, omdat er geen huisvesting is, maar soms ook uit gemak. Nog bij hun ouders, weet je wel. Dat ik denk van ja, oké, maar ergens moet het ook wel ophouden, weet je wel. Of is de erfenis van de ouders al uitgegeven voor terwijl de ouders gewoon nog leven. Ja, het is niet zo dat je dat kan claimen als kind. Of dat een feit is dat je daar recht op hebt of zo.
Nee, exact.
Dus dat vind ik wel bijzonder.
Ja. Ja, en je ziet ook in Nederland hoeveel jongeren maximaal lenen van de overheid om een masterstudie te doen, die vervolgens minder gaat verdienen dan een mbo-opleiding. Hè?
Ja.
Die groep is zo groot en die is ook zo schrijnend. Die bouwt een megaschuld op. Die gaat het in het leven lang met regulier werk, waarvoor ze gestudeerd hebben, niet meer terugverdienen.
Nou ja, je begint je leven meteen met de achterstand. Ja. Dus je bent klaar met je studie, dus je hebt wel veel kennis. Maar die denken van ja, dat ga ik makkelijk terugverdienen.
Nou, als je advocaat wordt of arts, dan zal het ook zo zijn.
Ja.
Maar voor die mensen die misschien, voorbeeld is altijd misschien cultuurwetenschappen of iets in de
geschiedenis, archeologie.
Ja, dat is nog maar de vraag dan. Ja. De kans is veel groter dat het helemaal niet.
Je moet nog huis kopen, je moet je studieschuld afbetalen. Die studieschuld die heeft een invloed ook op de hypotheek die je kan krijgen voor dat huis.
Ja.
Ik vond het interessant om te horen dat er ook studenten zijn. En eerst dacht ik, oh, dat is wel heel risicovol om met het geld van Duo te gaan beleggen.
Ja, creatief.
Maar wel creatief. Ja. Die denken van, daar moet je wel mee oppassen natuurlijk. Het is geen financieel advies.
Nee.
Maar,
ja, dat vind ik wel intrigerend, ja. Ja.
Hey Jennifer, we zouden nog wel uren door kunnen praten volgens mij over de jeugd en over financiën en erven en zo. Maar die tijd die hebben we helaas niet. Er is nog één ding waar ik even kort op terug wil komen. Want die heb ik verteld in de intro en hebben we het nog niet over gehad. En dat is wat er op je 29ste gebeurd is. Ja. En waarom dat zo'n wake-up call voor je was. Of een kras op je ziel, zoals jij het noemde.
Ja, 29ste kreeg ik mijn dochter en werd ik teamleider, docent vanuit docentrol. Ik werd teamleider van mijn eigen team en ik heb dat niet goed aangepakt. Als ik terugkijk, was ik me toen niet van bewust. Ik werkte heel hard en ik zat voor in de trein, bij wijze van spreken. Ik communiceerde onvoldoende, was onvoldoende in verbinding met de mensen. Was me daar totaal niet bewust van. Daar ontstond een conflict en dat heeft echt zeer gedaan. Daar ben ik wel even diep gegaan. Dan heb ik coaching gekregen en dat heeft me wel hele mooie inzichten. Daar heb ik hele mooie inzichten van gekregen. En daar heb ik mezelf ook veel beter door leren kennen. Dus achteraf ben ik dankbaar voor. Was het nodig?
Op dat moment.
Op dat moment zelf was het echt ingewikkeld. Piekeren, niet slapen, ongezond. Ja.
Weten we dat ook weer? Anders dan kunnen mensen niet denken ze van, joh, wat was dat nou?
Nee, precies.
Ja. En nog één ding, want je zei, graag hebben over vastgoed beleggen, maar ik ga niet vertellen hoeveel panden ik heb. Daar zijn mensen natuurlijk ook nieuwsgierig naar. Wat is dat toch in Nederland dat we zo moeilijk over dat soort dingen praten? En over salaris en over hoeveel bezit je hebt of terwijl je er gewoon keihard voor gewerkt hebt.
Ik zou er heel graag heel trots op willen zijn en het heel hard willen roepen.
Ja.
Maar dat
zal ik maar doen dan.
Gaat helaas
ik
niet.
Weet het wel.
Ik ben er wel heel trots op.
Ja, en dat kan je ook zijn. Dus ik hoop toch dat we met z'n allen in Nederland.
In Amerika zeggen ze toch, wat is je netto waarde?
Ja.
Is heel normaal, hè? Schijnt. Ik heb er nooit met Amerikanen
gepraat. Ja, en dan zeg je good for you, good for you.
Ja.
En hier is het toch van, terwijl iedereen er wel mee bezig is. Iedereen heeft wel ambitie, of veel mensen, om geld te verdienen. Ja. Om succesvol, wat dat dan ook is, te zijn als ondernemer. Maar het wordt hier puur gebruikt om jezelf af te zetten tegenover iemand anders. Dus je bent, doordat jij meer panden hebt dan de gemiddelde Nederlander, maakt je niet beter of minder goed of wat dan ook.
Zeker niet.
Nou ja, er is nog genoeg werk aan de winkel, denk ik, op dat gebied. Je bent zo attent om een boekenlijst van jezelf weg te geven. En een...
een artikel.
Artikel.
Ja.
Over ieder kind een financieel vrije toekomst.
Ja, kunnen mensen downloaden. Via jouw website, begrijp
kunnen
ik.
Mensen downloaden inderdaad via de website van de podcast. zowordjesteenrijk.nl/FP. En die staat voor Financial Parenting. Dus een hele korte URL. zowordjesteenrijk.nl/FP. En dan kan je dat artikel krijgen. En de boekenlijst. Op die boekenlijst daar staan tips van jou 10, over...
12 boeken met een korte omschrijving wat het mij heeft gebracht. Ja.
Maar alle boeken gaan over financiën, beleggen of ook een stukje mindset.
Ja. Ja, die drie.
Die drie.
Ja, dan heb je het gelijk wel ongeveer. Ja.
Hoppa.
Ja, klopt.
Top. Nou, ik weet zeker dat veel mensen die graag gaan downloaden. Dankjewel voor je tijd.
Jij heel erg bedankt.
Je aanwezigheid.
Hartstikke leuk.
En je delen van je kennis. Was het spannend? Viel het mee?
Viel mee. Veel mee.
Comfortzone weer een stukje gegroeid.
Nee, gewoon leuk gesprek. Hartstikke.
Ja, top.
Ja, dankjewel.
Nou, jullie bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En heel erg graag tot de volgende aflevering. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website. www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.